Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars, welkom voor deze uitzending van het Zorgportret. Op 14 november is het Werelddiabetesdag. Deze internationale VN-dag heeft als doel het grote publiek correct te informeren en te sensibiliseren over diabetes. Inspanningen die vandaag meer dan ooit nodig zijn. 600.000 personen in Vlaanderen hebben diabetes. Zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose diabetes. Radio Maria ging voor deze uitzending van het Zorgportret op bezoek bij de Diabetesliga in het Open Huis te Gent. Vandaag zijn we voor de uitzending van het Zorgportret te gast in het Open Huis van de Diabetesliga in Gent. De Diabetesliga informeert, connecteert en mobiliseert iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. En graag willen we u vandaag met de werking van de Diabetesliga laten kennismaken. En hiervoor gaan we nu in gesprek met de algemeen directeur van de Liga, de heer Arnoud Wouters, met Leo, ervaringsdeskundige, en met Jury, eveneens ervaringsdeskundige. Hartelijk dank dat we voor dit programma bij jullie te gast mogen zijn. Ik richt mij eerst tot de directeur van de Diabetesliga, meneer Arnoud Wouters. Kan u ons de Diabetesliga voorstellen? Wat is de Diabetesliga? Wat is diabetes? En wat is het doel van de Liga?
Ja, goeiedag iedereen. Dag alle luisteraars. Ik ben Arnoud, zoals daarnet gezegd. Misschien eerst even toelichten wie dat de Diabetesliga is. Dat is een patiëntenorganisatie die al meer dan 80 jaar bestaat. Want eigenlijk moesten wij in 2022 ons 80 jaar bestaan vieren. En dat is met enige vertraging effectief ook wel gebeurd. En in die zin zijn we ook een van de oudste bestaande patiëntenorganisaties in België. De Diabetesliga heeft vele namen gehad. Vandaag is het Diabetesliga. Het is nu ook eens de Vlaamse Vereniging voor Suikerzieken geweest en nog vele andere varianten. Het is een patiëntenorganisatie en in die zin zijn wij er eigenlijk voor patiënten en wij zijn een spreekorgaan of wij spreken in naam van personen die diabetes hebben. En het is een VZW. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus eigenlijk mensen die zich aansluiten, maken zich lid van de Diabetesliga, betalen daar lidgeld voor. En we krijgen ook geen structurele subsidies van overheidswegen. We hebben wel twee projecten die we mogen uitvoeren in naam van de Vlaamse overheid. Twee sensibiliseringscampagnes. Eentje noemt Halto Diabetes en ander is Zoetzwanger, die een zwangerschapsdiabetes opvolgt en daar een preventiecampagne rond doet bij de verschillende ziekenhuizen en dergelijke meer. Nu, wat is een patiëntenbelangenbehartigingsorganisatie? Die zijn eigenlijk ingesprongen of die zijn ontstaan om een lacune in te vullen. En hoe is die lacune ontstaan? Er is een lacune ontstaan tussen de overheid en de zorgsector. De zorgsector, dat zijn dan de ziekenhuizen, de specialisten die patiënten behandelen, die een diagnose stellen, de patiënt confronteren met wat er met hem of haar aan de hand is, een behandelings- en medisch schema meegeven en dergelijke meer. En dat is letterlijk op een, als je geluk hebt, op een half uur, het eerste keer misschien een uur, en daarna word je bij wijze van spreken het straat op gestuurd. En dat wordt de laatste jaren alleen maar erger. Hè. De economische parameters zijn ingeslepen in de gezondheidszorg, waardoor de endocrinologen, diabeteseducatoren, maar x aantal minuten krijgen om een patiënt of een persoon met diabetes te consulteren. Zeker als je pas de diagnose hebt gekregen, kom je buiten met honderden vragen van oké, goed, men heeft dit vastgesteld bij mij, ik heb diabetes, type 1, type 2, of zelfs nog een van de meer zeldzame vormen, zoals Lada of Moody. Hè. Je hebt een behandelschema meegekregen, al dan niet toedienen van insuline via spuit of oraal of whatever. Hè. Maar er wordt niet gezegd, wat doet dat met uw leven? Hoe gaat dat een impact hebben op mijn werk? Wat gaat dat doen thuis? Hoe moet ik mijn levensgewoontes aanpassen? Moet ik nu anders gaan eten? Ja, ik moet anders gaan eten, maar wat mag ik nu wel? Wat mag ik nu niet? Ik moet meer gaan bewegen, maar ja, wat betekent dat bewegen? Moet ik niet opeens gaan beginnen boksen of gaan hardlopen? Ik kan dat niet, hè, maar is wandelen ook goed? Vind maar uit, hè. Of is wandelen met de hond ook goed? Ik vind maar uit. Hoe gaat mijn partner daarmee omgaan? Want ik heb nu opeens diabetes, maar mijn vrouw of mijn man, die moet die dan meer regime met mij? Of gaan we apart gaan koken? Mijn kind heeft diabetes. Ik ben de ouder van. Hoe moet ik met dat kind omgaan? De technologie sluipt gelukkig meer en meer in de behandeling. Dus veel van die kinderen staan op sensoren en op pompen die gekoppeld zijn aan die sensoren. Maar die sensoren die genereren alarmen op een smartphone, op een gsm. Die ouders worden daar 's nachts wakker van, dat kind slaapt daardoor. Die ouders hebben slapeloze nachten. Dat is een karrevracht aan praktische problemen, aan vragen waar die mensen mee zitten, waar de specialist in kwestie geen tijd heeft gehad om daar eigenlijk een meer uitleg over te geven. En waar de overheid, het RISUF of de Zekerkas bij wijze van spreken, ook geen tijd heeft om u daarover te informeren. En dat is de lacune waar dan een belangenorganisatie of een patiëntenorganisatie in springt. Dus wij proberen de lijm te zijn tussen de specialist en de persoon met diabetes om al die vragen die zij nog hebben en die potentieel onbeantwoord zijn, om daar samen met hen een antwoord op te vinden. Wat uniek is aan de diabetesliga, althans dat denken wij toch, is dat we een infolijn hebben die 5 dagen op 7 beschikbaar is, aan iets meer dan 8 uur per dag, en die toegankelijk is voor iedereen die vragen heeft, niet enkel voor een lid. Als men naar de infolijn belt, gaan we niet zeggen, meneer of mevrouw, bent u lid en wat is uw lidnummer? Je hebt gewoon een vraag en wij gaan samen met die persoon op zoek naar het antwoord. We hebben ook niet alle antwoorden in pacht. Soms moeten wij zelf ook gaan zoeken in literatuur of moeten we endocrinologen gaan raadplegen om te zeggen, want ja, we hebben dit specifiek geval nu gekregen, wat is de meest adequate manier om erop te antwoorden? En dan kan het zijn dat wij die persoon in kwestie terug moeten bellen of moeten e-mailen of op een of andere manier terug te woord staan. Maar door de jaren heen hebben we redelijk wat expertise opgebouwd.
Ja. Alvorens meer specifiek in te gaan wat diabetes is, zou ik graag luisteren naar het verhaal van Juri en van Leo. Leo, kan u zichzelf een beetje voorstellen en misschien ook ons een beetje vertellen over de ziekte, uw diabetes, waar u mee geconfronteerd werd op een bepaald moment?
Dat zal ik voor de luisteraars graag doen. Mijn naam is dus Leo, Leo van Dijk om precies te zijn. Ik ben gehuwd, heb 2 kinderen. Ik heb de gezegende leeftijd bereikt van 68 jaar. Dus ja, dan heb je al wel wat gezegd in je leven. Hè. Ik was vroeger leraar, maar ik ben al een 10-tal jaren gepensioneerd nu. En de ziekte diabetes is bij mij gediagnosticeerd, of hoe noemen ze dat? Ik denk een jaar of 12-13 geleden, maar ik weet het niet meer heel exact. Wat gooien ze dan op u? Zoiets van... Ik moet eerlijk zijn, ik had het een beetje verwacht. Omdat tijdens mijn werk ik dikwijls naar het toilet moest, heel veel dorst had, en na een dag of 3, 4 stopte dat niet. En dacht ik, hier is misschien iets mis. Dan ben ik naar de huisdokter gegaan, die heeft dan onmiddellijk een bloedtest gedaan. En binnen de 2 dagen wist ik het. Maar ik was er dus al ergens een beetje op voorbereid dat het zou kunnen zijn. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb 2 trippels genomen. Ik heb die alle 2 uitgedronken en gezegd, nu is het gedaan. Ja, dat zegt waar, dat is zo gebeurd. En dan ben ik op dieet gegaan. Ik ben toen 20 kilo afgevallen. En raar, maar waar, want mijn huisarts kon er ook niet aan uit. Op 2, 3 maanden tijd was ik die kilo's kwijt. Maar was ik ook mijn suiker kwijt. Ik moest van hem, want je begint, ik heb dus type 2 diabetes. Dat is voor een stuk, of kan voor een stuk erfelijk zijn. Dat is voor een groot stuk te wijten aan een verkeerde levensstijl. En men begint, als je diabetes type 2 hebt, met orale medicatie. En op een bepaald moment, telkens ik die medicatie nam, dan begon daar in mijn lichaam iets raar af te spelen. Dat ik dacht, maar dat klopt niet, ik voel me niet goed. En ik belde aan mijn huisarts en ik zeg, mag ik eens iets zeggen? Ik denk dat dat medicament aan het vechten is tegen de suiker die er niet meer is. Allee, ook anders zeggen, 2 maanden tijd, dat kan niet. Ik zeg, ja, ik denk dat. Dan heeft hij terug een bloedtest gedaan, suiker was weg. Dus, hallo Victorie, maar dan die kilootjes eraf houden, dat is wat anders. Zoals je kunt zien, de luisteraars niet meer, de mensen niet aanwezig zijn, zijn die kilootjes er allemaal terug bij en is de suiker er teruggekomen. Nee. Nu, wat betekent suiker voor mij, althans in het dagelijkse leven? Ik moet zeggen, ik heb nog een goed leven. Je kunt alles aan de negatieve of de positieve kant bekijken. Maar ik heb nog een goed leven. Ik kan nog van alles doen. Het is niet zo dat ik met verschrikkelijke complicaties reeds aan het bed gekluisterd ben of zo. Nee. Ook wat betreft mijn eetgewoonten. Dus een jaar of denk ik 7 geleden heeft men mij op insuline gezet. Moet ik dus spuiten. Maar dat spuiten van insuline, dat is eigenlijk meer een routine. Je moet dan wel heel goed je koolhydraten die je inneemt afstemmen op de dosis die je gespoten hebt. Want als je dan te weinig eet, dan ga je een hypo veroorzaken. Dat is te zeggen, je suiker gaat veel te laag staan. Met alle gevolgen van dien, zweten en bij iedereen is dat een beetje verschillend. Eet je te veel, ja, dan gaat de suiker weer veel te hoog zitten. Dus je moet echt zeggen, ik spuit voor zoveel koolhydraten, bijvoorbeeld voor 210 gram gekookte aardappelen, dan eet je ook 210 gram, niet meer, niet minder. En dat is misschien wel een beetje, soms, ja, qua voeding, een beetje ambetant, dat je zegt, ik heb nog honger. Maar ja, dan zit je geblokt, hè. Want bijspuiten is niet zo goed. Beter dat je dat niet doet. Dus dan moet je zeggen, nou, ik heb nog honger, maar ik stop. Niet aan te doen. Kan ik nog heel veel eten? Enfin, ik bedoel, verschillende spijzen nuttigen? Ja. Maar er zijn er ook waar je beter af blijft. In principe heb ik toch altijd gehoord, mag een diabeet alles eten. Ook rechtstreekse suikers als het moet. Maar je moet er wel, dan wel correct voor spuiten. Als je een appel eet en je spuit niet, ja, dan ga je suiker naar omhoog. Zo simpel is dat. Pakte je een taartje, dat moet je doen, maar je moet ervoor spuiten. En dat maakt dat ik zomaar niet kan zeggen van, ik kan nog alles eten. Ik mag dat in principe, maar ik kan dat niet meer. Omdat er een aantal producten op de markt zijn waarvan je niet kunt weten hoeveel dat je er moet voor injecteren. Als je bij de bakker een taart ziet liggen, ja, ik zou je dat graag opeten, maar hoeveel moet ik daarvoor spuiten, dat weet ik niet. Dus dan ga je in het wilde weg iets doen wat je eigenlijk beter niet doet. En zo zijn er een aantal producten dat je zegt, daar blijf ik beter af. Of als ik ze eens neem, dan zal het per grote uitzondering zijn. Bijvoorbeeld, ik eet nooit meer rechtstreekse suikers, dat doe ik niet meer. Ik heb me dat voorgenomen. Vanaf de eerste dag dat ik dat niet meer. Dus geen patisserie, geen ijsjes en die dingen. Dat laat ik alleen ene keer. Met kerstmis eet ik een crème galasque. En dat spuit ik dan voor een beetje in het wilde weg. Dat kan goed uitvallen, dat kan slecht uitvallen. Maar dat heb ik er dan voor over. Maar over het algemeen herhaal ik, dat is nog een redelijk goed leven. Het is niet dat je daar gebonden zit aan weet ik welke beperkende dingen. Dat is wel zo hoor, maar dat mag ook niet overdreven worden. Althans niet in de fase waar ik mij bevind. Want er zijn mensen die in een volgende fase zitten en die al complicaties kennen. En daar zal het wel een beetje harder zijn, veronderstel ik. Wat je natuurlijk moet doen, dat is je levensstijl hier en daar aanpassen. Zo ga ik, en dat heb ik vroeger niet gedaan, iedere dag een half uur fietsen. Vanaf het moment dat ik die diagnose kreeg, iedere dag de fiets op. Behalve als het zo weer is, gelijk als de laatste dagen, dan blijf ik ook wel eens thuis. Omdat dat ja, aangeraden wordt om dus je bloedsomloop eens af en toe te laten circuleren. Anders blijft je suikers te ver plakken. Hè. Maar voor de rest gaat het wel. Ik moet wel zeggen dat je soms ik toch gefrustreerd raakt. Als je je best doet om zoveel mogelijk juist te spuiten met je insuline, kan het zijn dat je suiker toch zijn goesting begint te doen. En je zegt dan, voert gij manneke, nu sta ik hoog, punt. Ja, daar kun je niks tegen doen. Ik heb al zo 4, 5 keren in een situatie gezeten dat dat dagen bleef duren. En dan zeg je maar af, man, hoe komt dat? En plots is dat gedaan. Maar dan sta je wel onder stress, dan raak je gefrustreerd. Omdat suiker is een zeer gecompliceerd ding hè, in je lichaam. Wat ik wel heb, dat is, en ik denk dat er daar veel lotgenoten van mij in zijn, dat is de heilige schrik voor complicaties. Hè.
Ja, want die zijn wel echt mogelijk.
Die zijn mogelijk.
Ja.
We gaan even luisteren naar muziek. Naar het lied Suikerzoet. Suikerzoet is een lied dat op vraag van het kinderdiabetesteam van het Koningin Paola Kinderziekenhuis werd gemaakt voor Werelddiabetesdag 2019.
Sakkar is 8 en voedingsspecialist. Hij is een rekenwonder, een geboren optimist. Met zijn suikerzoete hart is hij de liefste van de klas. Maar Sakkar voelt zich slap. Zijn beste vriend Gula helpt hem bijen tellen. Van koolhydraten en van snoep en van snottenbellen. Zo giechelen ze met z'n twee als ketend op de stoep. Maar Gula is vaak moe.
Ze zweten en trillen, ze prikken insuline. Zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij.
Carmelita is nog klein, maar een levenskunstenaar. Gaat op kamp, maakt plezier, ook al doet haar lichaam raar. Gaat de dagelijkse uitdaging niet uit de weg. Carmelita is 4. Diabetes is haar partner voor het leven. Daar kan ze niet omheen, ze is nooit alleen. Zoetemine is ook ziek. Zoetemine is ook ziek.
Ze zweten en trillen, ze prikken insuline. Zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij.
Later dokter worden. Of heel misschien diëtist. Met haar peperkoekenhart is ze de liefste van de klas.
Ze zweten en trillen, ze prikken insuline. Zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij. Ze zweten en trillen, prikken insuline. Ze zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij. Ze prikken insuline, ze zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij. Ze zweten en trillen, prikken insuline. Ze zijn gewoon zoals jij. Ze zijn gewoon niet zorgenvrij. We
hebben zo net het getuigenis gehoord van Leo. Graag geven we nu ook het woord aan Jury. Jury nam als ervaringsdeskundige deel aan het gesprek via een videogesprek. Jury heeft een andere vorm van diabetes, diabetes type 1. Hij werd er, zoals in het lied, ook al in zijn kindertijd mee geconfronteerd. Ik vroeg hem of de ziekte bij hem er dan helemaal anders uitziet.
Ja, Joris, ja, een stukje wel, maar er zijn, ik hoor toch veel ja, herkenbare zaken. Ik denk type 1, type 2. Ik denk niet dat je dat als een zwart-wit ten opzichte van elkaar moet afschilderen. En toen drie dingen van het verhaal van Leo, die ik eigenlijk graag wil meepikken als zijn een overlap. Dat is inderdaad wel die angst voor complicaties. De frustratie voor die suiker niet te krijgen waar je hem eigenlijk wel wil hebben. En dat is eigenlijk een beetje een dagelijkse strijd. Een dagelijkse strijd die ook deel uitmaakt van ja, die routine hè, die Leo duidelijk vermeldde. Nu, onze historiek is misschien een klein beetje verschillend wel. Ik ben zelf een paar jaar jonger. Ik ben net 50 geworden. Ik heb net geen 40 jaar diabetes, type 1 dan. Dus dat is eigenlijk ja, begonnen, diagnose gesteld, uitgebroken, ja, welke term dat je er ook wil tegenaan kleven, in 84, dus eigenlijk als ik 11 jaar was. En wat waren de symptomen op dat moment? Dat is eigenlijk een periode van een aantal weken met ongelooflijk veel dorst, onlesbare dorst. En ik wou alles drinken, of dat dan een koffie was, melk, alles wat liquide was. En ja, met veel urineren als gevolg. Dat duurde een paar weken tot op het moment dat het eigenlijk erger wordt. En ja, de comateuze toestand komt, ambulance erbij, hospitaal en voilà, diagnose gesteld, diabetes. En ja, dat is het dan. Een van de eerste dingen dat ik me daarin herinner, bij het wakker worden eigenlijk na die ja, comatoestand, is eigenlijk een ongelooflijk hongergevoel. Dat klinkt misschien, ik weet niet of dat leven dat herkent. Maar is eigenlijk ja, van het moment dat die suiker door in toedienen van insuline een beetje gestabiliseerd geraakt, denk je lichaam op terug in normale modus. En ik werd wakker in het hospitaal met een ongelooflijke gezonde honger. En die honger die bleef duren. Dus dat is eigenlijk wel een positief ding dat ik me herinner van 40 jaar geleden. Maar de shock was daar natuurlijk van kijk, diagnose is gesteld, dit is voor de rest van je leven, dat je zal afhankelijk zijn van spuitjes, van insuline. En als mannetje van 11 jaar, dat komt binnen natuurlijk. Hè. Het idee van hoe je die spuitjes... En toen was dat nog met flacontjes en dat je een spuit moest trekken en luchtbelletjes eruit titsen eigenlijk. En ik heb daar natuurlijk ja, wel wat traantjes voor gelaten. Denk zeker in het begin ook het gewoon geraken daarmee. En ja, dat is ook pijnlijk. En ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. En ja, ik heb daarvoor geweend. Maar aan de andere kant, weet je, mijn leven hangt daarvan af. En ja, ik moet wel. Ik moet door die zure appel. En dank eigenlijk ook aan, laat me zeggen, eigenlijk veel ja, mensen uit het diabetes educatief team, die op de ernst daarvan wezen. Van ja, laat het zeker hier links liggen, want ja, je gaat je leven eigenlijk kapot maken. En dan is natuurlijk, ja, ondertussen zijn we ja, vele jaren verder, hè. Zijn ook... Het comfort is een enorm stuk verbeterd. Dankzij de wetenschap, dankzij uitvindingen. De behandeling van diabetes vandaag is niet meer vergelijkbaar met de situatie 40 jaar geleden. Dan spreek ik zowel de kwaliteit van insulines, de manier waarop je insulines kan toedienen, de manier waarop je suikerwaarde kan testen. Wel, dat is een hele ja, evolutie, een revolutie die heeft plaatsgevonden. In al die jaren moet ik wel zeggen, en dat is mijn eerste link geweest met de diabetesconventie, de Vlaamse Diabetesvereniging destijds, dat was dan de naam in de jaren 80, waar ik eigenlijk als tiener veel aan gehad heb. Ik ben verschillende keren met skikampen mee geweest, weekendkampen, sportkampen. En ik vond dat eigenlijk een zeer ja, dankbaar initiatief om ja, lotgenoten te leren kennen en eigenlijk samen ervaringen uit te delen. Van ja, hoe ga je daar nu mee om in een ja, de context van ja, opgroeiende tiener. Hè? Die sport doet, die uiteraard zoals iedereen ook pinten gaat drinken, die ook gebruik maakt van alcohol. Hoe ga je daar mee om? Dus allez, ik ben daar hè, de vereniging zeer dankbaar voor en ik heb er heel veel fijne herinneringen aan. En ja, nu, vandaag, ja, hoe ga ik daar mee om? Ik zou zeggen 24/7. Ik sta ermee op, ik ga ermee slapen eigenlijk, s'nachts ben ik er ook mee bezig. Maar ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen. Ik heb het bijna heel mijn leven, dus het is geen dat Leo daarnet ook zei, dit is een routine, het maakt deel uit van, ja, van mijn zijn, al wat ik eet, wat ik doe, dat is altijd met een berekening van, oké, ik ga zoveel suiker nodig hebben, ik heb zoveel insuline nodig. Dat is een continue berekening. Maar ik mag dat eigenlijk niet bestempelen als zijnde een last, want ja, ik voel mij in niets eigenlijk belemmerd door diabetes. Ik doe veel sport, ik speel nog basketbal, ik ga lopen, ik ga wel regelmatig zo een keer een extra sportieve uitdaging aan, dus dat vind ik altijd maar leuk. Zoals veel mensen, ik kan heel graag houden toog, ik drink graag een paar trappisten te veel. En ik vernoem het hier heel expliciet, een paar trappisten te veel.
Een mens mag nog leven ook. Hè.
Ja, een mens moet leven.
Ah, voilà.
Heeft geen zin. Maar wat staat daar tegenover? Dat is eigenlijk de continue nadenken van oké, als ik dat doe, ja, dan moet ik op die manier anticiperen. Ja. En gelukkig laten de middelen mij toe om dat toch, denk ik wel, met redelijk veel succes te kunnen doen. Maar de prijs die ervoor is, dus je moet daar eigenlijk continu mee bezig zijn. Ja. Maar je mag je leven daar niet door laten beperken. En ik ben ervan overtuigd, als je dat een beetje verstandig aanpakt, dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. En uiteraard, ik ga natuurlijk met twee woorden spreken. Ik ben gelukkig nog vrijgesteld van complicaties. We weten dat dat een risico is, hè, Leo en ik. Ja, dat is een beetje een doembeeld, een donderwolkje dat zo boven ons hoofd dreigt. Ik denk, als je jezelf verzorgt, dat je dat toch heel lang kan uitstellen, of de kans daartoe toch enorm kan beperken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het positieve wat ik graag eigenlijk dit eerste stuk toch met mij afsluit. Van, dit is een ernstige aandoening, maar je moet jezelf zeker niet beperken of beperkt voelen door die aandoening. Alles is eigenlijk mogelijk. Hè, waar het Vlaamse gezegde, waar een wil is een weg, hè.
Welkom terug, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret, waar we in gesprek zijn met de directeur van het Open Huis van de Diabetesliga en met patiënten, ja, vrijwilligers ook, van de Liga, met de heer Leo en de heer Jury. In het gesprek daarjuist waren er mij twee dingen opgevallen, namelijk dat er een gevaar of een angst is voor complicaties en dat er dus ook middelen moeten aangeboden worden om dat gevaar zo klein mogelijk te houden. En dat is juist waar de Diabetesliga voor geijverd heeft, buiten nog vele andere doelen dat ze zichzelf heeft gesteld. Ja, Arnoud Wouters, de directeur van de Liga.
Laat dit duidelijk zijn, ik ben geen medische specialist, dus ik ga niet in detail kunnen ingaan op wat er allemaal voorhanden is. Maar misschien even eens terugkomen op de complicaties die zich zouden kunnen voordoen als je niet behandelt, als je jezelf niet behandelt of als je niet goed behandeld wordt, of het schema dat je voorgekregen hebt niet goed opvolgt. En daar gaat het eigenlijk over. Mensen die goed geregeld zijn, dat noemen wij zo, goed geregeld, die zich goed opvolgen, die vrij exact de voorschriften van hun specialisten opvolgen, daar gaan we vanuit dat die complicaties of het risico op een complicatie klein is, maar niet onbestaande. En het is ook zo, en dat hebben beide al getuigd, dat ondanks het feit dat je goed geregeld bent en goed opgevolgd wordt en op een juiste manier de medicatie tot u neemt, dat het toch nog kan zijn dat je een te hoge suiker hebt of een te lage suiker hebt. En dat is ondertussen ook al wel duidelijk, mij ondertussen al wel duidelijk geworden, dat de behandeling van diabetes geen exacte wetenschap is. En de meerdere endocrinologen beamen dat ook. Er zijn meer dan 400 factoren die maken dat diabetes getriggerd kan worden in het menselijke lichaam.
Als ik ook eens mag onderbreken, wat is nu juist het gevaar van een lage suikergehalte of een hoog suikergehalte?
Ja, het zit hem eigenlijk in die complicaties. En daarvoor moet je visueel proberen in te beelden dat eigenlijk wat te veel, het gaat er voornamelijk over te veel aan suiker in je lichaam doet, is dat een beetje eenzelfde effect heeft als wat cholesterol doet. En dat is wat al veel mensen kennen. Cholesterol zorgt ervoor dat uw aderen en uw bloedvaten dichtslippen door vet dat zich opstapelt aan de binnenkant. Eigenlijk is dat ook een beetje wat dat met suiker gebeurt in uw bloed. Als dat suiker niet wordt afgebroken, en dat is wat dat personen met diabetes ondervinden, is dat er defecte cellen zijn in de pancreas die maken dat niet het natuurlijke hormoon insuline niet of onvoldoende wordt aangemaakt, waardoor dat suikers die tot u worden genomen, dat die niet omgezet worden tot energie, die dan weer gebruikt worden in uw spieren en dergelijke meer, wat uw lichaam nodig heeft om te functioneren. Dus als die suikers in uw lichaam niet op een voldoende manier worden afgebroken, dan vormen er zich plaatjes van suiker aan de binnenkant van de aderen en van de bloedvaten. Een beetje vergelijkbaar met wat dat cholesterol ook doet. Veel meer mensen kennen dat effect en veel minder wat dat die te veel aan suiker doet. En dus dat betekent dat aderen en bloedvaten dichtslibben door kleine laagjes aan suikerkristallen die zich afzetten. En dat betekent dat alles wat met de uiteinden van het lichaam te maken heeft, dat die in problemen kunnen komen. Bijvoorbeeld gevoelloosheid van ledematen. En bij veel mensen, bij oudere mensen, manifesteert zich dat wel gemakkelijk in de voeten. En dan krijg je zo het schrikbeeld van de opa of de oma waar een teen van geamputeerd is. Soms zelfs een hele voet van geamputeerd is. Dat zijn de hele erge gevallen. Maar je krijgt ook bijvoorbeeld het achteruitgaan van het zicht. Ook dat wordt door bloed, ook dat is een uiteinde van je lichaam. Dus de ogen gaan erop achteruit. En dikwijls komen die mensen met andere klachten bij de oogarts, van mijn zicht gaat erop achteruit. En blijkt eigenlijk dat diabetes de oorzaak is van het feit dat die persoon opeens gevoelig minder goed begint te zien. Dat kan een complicatie zijn. Maar anders, die slechte doorbloeding zorgt ook voor het falen van de organen. En dan krijg je nierfalen, leverfalen, nog veel erger cardiovasculaire aandoeningen en hartfalen. En dat zijn een beetje kort door de bocht de belangrijkste complicaties die kunnen optreden. Dus een slecht behandelde persoon met diabetes of een onbehandelde diabetes als symptoom of als ziekte kan dit veroorzaken. En dat is een van de problemen waar dat we nu op willen inzetten, is die vroegdetectie. Als je in een risicoprofiel zit, dat men eigenlijk, en als men zich daar niet van bewust is, dat men zijn levenshouding, wat Leo daarnet aangaf, als je die niet wijzigt en daar niet vroeg genoeg van bewust bent, dat je opeens misschien een hartaanval kunt krijgen, of uw lever die begint uit te vallen, of uw nieren die begint achteruit te gaan, of uw voet die, of delen van uw ledematen die gevoelloos worden. Maar dan is het kalf al bijna verdronken. Want dat betekent dat daarachter diabetes als een soort van sluipende ziekte eigenlijk die problemen heeft veroorzaakt die misschien hadden kunnen voorkomen worden als men het vroeger had kunnen vaststellen.
Ja, en Jori, bij u, als u 10 jaar was, dan was het echt heel acuut. En voor, dus met die coma, dat was eigenlijk een complicatie die zich voordeed, maar dat was geen enkel signaal van op voorhand eigenlijk.
Eigenlijk niet, nee, dat het breekt plots uit door, ik weet eigenlijk niet juist welke trigger of welke reden, maar blijkbaar is dat wel iets algemener in wat ze noemen juveniele diabetes, dat iets eigenlijk ergens in de periode van de jeugd, dat gaat van, ja, van je 8 jaar tot je 25, grosso modo, ja, dat je lichaam bij wijze van spreken plots beslist, oké, bam, we schakelen hierover. En dan is dat een kwestie van ja, een paar dagen, een paar weken, dat je inderdaad in een andere toestand komt waarbij je geen insuline produceert. Maar dat hou je niet lang vol. Dat gaat zodanig snel dat je na verloop van enkele dagen of een aantal weken, ja, heb je behandeling nodig. Dus je kan daar eigenlijk geen maanden mee rondlopen of jaren, zoals bij type 2 eigenlijk wel kan. Omdat dat dan een kleine, zeker een soort verstoring is, maar je kan daar gerust een tijd mee verder zonder dat je daar eigenlijk echt mee stilvalt. Maar bij type 1 is dat niet het geval. Dus van de eerste keer dat breekt uit en ja, voilà, er moet ingegrepen worden.
Ja, en leeft die angst dan bij u van een complicatie?
Ja, ergens wel. Niet dat ik elke dag met die angst opsta, hè. Helemaal niet. Maar laat me zeggen, dat maakt zo deel uit van het menu van alle artsen. Hè, het menu voor angst aan te jagen en voor je te wijzen op de ernst. En dat is natuurlijk inderdaad neuropathie, retinopathie, dus heel de, laat me zeggen, heel de collectie van angstaanjagende aandoeningen. En het is goed dat artsen daarop wijzen, hè? Anders zou je daar misschien wat te nonchalant in gaan worden. Dus ja, het leeft wel, maar ik leef niet elke dag met de schrik, dat mag ik ook niet zeggen. Maar laat me zeggen dat de zelfverzorging ja, voor een groot stuk gestimuleerd wordt natuurlijk door... Ja, door die angst voor mogelijke complicaties.
Ja, maar in die 30 jaar of die 40 jaar dat u al kampt met die ziekte, zijn er heel wat middelen aangereikt die eigenlijk die angst wel een beetje kunnen toch op de achtergrond brengen?
Ja, ik denk dat, ik weet niet of dat Arnold was of Leo, die zei van oké, ja, als je jong bent, trek je daar niks van aan. En was bij mij net hetzelfde hoor, als tiener, als jonge twintiger. Moet ik eerlijk toegeven, ik trok mij daar eigenlijk ook niks van aan. Dacht, ja, die dokters die zeggen maar wat. Hè? Maar bij ouder worden beginnen daar toch wel een keer over na te denken. En je zegt van, ja, maar er zal wel ergens een ernst in zijn natuurlijk. En ja, dan is het natuurlijk een heel dankbaar gegeven dat je daar middelen voor aangereikt krijgt voor die suiker onder controle te krijgen. Absoluut wel. En denk je van de mooiste vernieuwingen daarin, dat is zo die freestyle, een soort patch, een soort chip dat je opkleeft en ook implementeert. Dat is een klein naaldje dat je eigenlijk 14 dagen in je lichaam houdt. En dat registreert continu je suikerwaarde. En door middel van je iPhone of smartphone heb je eigenlijk onmiddellijk zicht van wat is mijn suiker op dit moment, hoe evolueert die suiker. Dat maakt dat een ongelooflijk hulpmiddel natuurlijk om die suiker in controle te houden. In tegenstelling tot het systeem van vroeger, prik je in de vinger en dat wat morsen met bloed en bloed dat overal aanplakt en dat op een stripje doen en dan een heel geklungel eigenlijk voor er een momentopname te krijgen van die suiker. En ik denk dat de wetenschap ons wel serieus komt uit de ruggensteun. Ja.
Ja, en die ruggensteun heeft u al een aantal jaren.
Ik weet niet meer juist het ding, maar afgerond, laat me zeggen, 4 jaar, 4, 5 jaar, zoiets zal dat zijn, denk ik. Ik denk dat eigenlijk alle conventies daar wel redelijk snel mee op de proppen komen als er iets nieuws is. Dan denk ik wel dat ook de meeste conventies daar zo snel mogelijk mee aan de slag willen en dat die dingen uittesten. bij de patiënten.
Ja, ja, daarnet hoorden we van Leo dat het er heel snel aankomt, die hulpmiddelen, maar die zijn er op dit moment nog niet.
Nog niet. Ik zit nog altijd te prikken, gelijk is in de tijd van Jezus Christus. nee, ik wou misschien nog even inpikken op het thema complicaties. Wat wij tot hiertoe allemaal gezegd hebben, is de complicatie van het feit dat de suiker te hoog staat. Ja. Er is ook een complicatie als de suiker te laag staat. En dat noemen we de hypo. En de hypo, die wordt door mensen, zoals mijn artsen toch gezegd hebben, altijd op een verschillende manier ervaren. De ene begint te zweten, de andere begint te bibberen, nog een andere valt flauw, enzovoort. Ik heb in mijn leven gelukkig, en ik ga hout vasthouden als dat hout is, nog maar 2 ernstige hypo's gehad. Bij mij was het zo dat ik plots verschrikkelijk moe werd, mij in de zetel moest laten ploffen en ik had het gevoel dat ik er nooit meer zou uitgeraken. Mm. Ik dacht, ik val hier bewusteloos, ja. wat is er met mij aan de hand? En mijn Frank viel niet, want het was de eerste keer als je de eerste keer dat hebt, dan denk je er gewoon, wat is dat hier en ik voel me zo slecht. En ik was toen stilkens aan in slaap gevallen. Mm. En ik weer wakker. En dan begon ik te zweten, maar te zweten. En dan viel mij de Frank. En dan hebben ze mij geleerd, mijn endocrinoloog, dat je altijd van die druivensuikertjes moet op zak hebben. Sindsdien heb ik die altijd op zak. Je eet daar 3 of 4 kleine klontjes van. En binnen de 2 minuten is je suikertje geregeld. En voel je je een ander mens. Dus dat is ook een vorm van complicatie, wat ze zeggen dan op korte termijn. Hè. Dat is plots, boom, je hebt het zitten. Of zoals Juri meegemaakt heeft, de suiker veel te hoog, in coma vallen. Dat is dan het andere uiterste van een complicatie op korte termijn. Maar wat de directeur heeft gezegd van, ja, we kunnen hartinfarcten krijgen en vernauwingen en herseninfarcten en wat weet ik allemaal, dat zijn de complicaties op langere termijn. Ja. Zie je? Nu, wat mij betreft, ik heb het al gezegd, hoe ouder ik word, hoe meer die schrik van die complicatie mij bevangt, maar ook niet iedere dag, zoals jullie. Maar ik heb dat wel als die suiker te hoog begint te staan. Hè. Zoals ik net gezegd heb, je mag zo goed je best doen als je wil, maar die suiker doet soms zijn eigen zin en je krijgt die niet naar beneden en dan krijg je het. Dan zou ik tot God willen bidden van, alsjeblieft, laat het niet gebeuren. Dan ga ik ermee slapen en sta ik ermee op, hoor.
Het is interessant dat, als ik mag, dat wordt aangegeven. Begin van dit jaar, dit voorjaar, heeft de Diabetes Liga via Bivox een grote bevraging gedaan rond het mentaal welzijn of het mentaal welbevinden van, als je diabetes hebt, wat doet dat met u? En tot onze grote blijdschap, maar ook verbazing, hebben meer dan 2000 mensen gehad die daarop hebben geantwoord. Terwijl Bivox ervan uitgaat, als je 500 antwoorden krijgt, moet je al heel blij zijn. Dus we kregen meer dan 2000 antwoorden binnen. En ook van een basis die niet onze ledenbestand was. Dus dat is een brede bevraging in het publiek, hè, waar we meer dan 2000 antwoorden hebben gekregen. Wat bleek daaruit, en dat is het grote thema van dit najaar, dat meer dan 70% van personen met diabetes aangeven dat ze op regelmatige basis stress ondervinden of zich zenuwachtig maken of zich zorgen maken over wat er met hen aan de hand is. Maar daarbovenop blijkt dat ook de partners en het gezin dat daar onmiddellijk rond zit, dus de partner en de kinderen, als die nog in huis zijn, dat die mee die stress ondervinden. Want wat doet dat met mijn vader, wat doet dat met mijn moeder, wat doet dit met mijn kind, wat doet dit met mijn broer, met mijn zus en dergelijke meer. Dus dat die stress en die mentale impact beperkt zich niet enkel tot de persoon die de ziekte heeft, maar eigenlijk ook tot zijn onmiddellijke omgeving en heel soms ook nog een keer uitgebreid wordt naar de bredere familie, de broers en de zussen die al uit huis zijn, of de ouders die misschien al niet meer in huis zitten, maar die weten, mijn kind heeft dat, hè, of mijn kleinkind heeft dat. Dus die impact is eigenlijk groter dan wij zelf hadden ingeschat. En als wij nu zeggen dat 1 op 10 Belgen diabetes heeft. Als je het dan verdubbelt, als je het dan omrekent en een doorsnee gezin heeft 4 leden, ja, dan moet je eigenlijk spreken dat tussen de 3,5 à 4 miljoen Belgen op regelmatige basis die stress ondervinden. Dus die kleine kern die rond die persoon met diabetes zit, die wordt meegetrokken in die problematiek. En eerlijk gezegd, dat is niet typisch voor iemand die diabetes heeft. Alle chronische ziektes, iemand die kanker heeft, iemand die muco heeft of Alzheimer. Ja, alle programma's zijn er nu tegenwoordig naar. Je merkt dat die kern van dat gezin meegesleurd wordt in die problematiek. En die stress is hoger dan wij eigenlijk hadden gedacht.
Het gaat dan om de stress van wat moet ik doen? Wat wordt er van mij verwacht op het moment dat de patiënt een soort van crisis ondergaat?
Ja? Dus de stress bij mij is vooral wat gaat er met mij gebeuren? Ja. Of wat zou er kunnen gebeuren? Nee?
Ja, je moet ook niet... Die daarnaast lopen, in een school is iemand een kind met diabetes. De leerkracht die kan stress ondervinden van wat moet ik doen als er een crisissituatie...
Heel recent, en daar heeft de Diabetes Liga mee voor geijverd, samen met de endocrinologen en de conventies waar Jury naar verwees, want de conventies zijn geconventioneerde ziekenhuizen die personen met diabetes mogen opvolgen. Niet alle ziekenhuizen hebben die specialiteit, dus er zijn er een dikke 70, net geen 80 geloof ik, ziekenhuizen die geconventioneerd zijn. Samen met die conventies, met andere endocrinologen, vakverenigingen, maar onder andere ook de Diabetes Liga, hebben wij geijverd voor de wet voor de bekwame helper. En die is nu goedgekeurd, maar die moet nu nog in praktijk omgezet worden. En de wet van de bekwame helper zegt van, eigenlijk die mantelzorger, dus dat familielid of die partner die daar rond zit, de trainer van de jeugdclub, de onderwijzer in een school, de jeugdleider van de jeugdbeweging, de Giro Scouts, KAJ en dergelijke meer, die dicht tegen dat kind of die persoon met diabetes zitten, die zouden eigenlijk, mits een kleine soort van EHBO-achtige vorming of training, toegelaten moeten worden om de persoon in kwestie, om daar een diagnose, een korte diagnose op uit te voeren en conform de voorschriften van de endocrinoloog de eerste hulp te mogen toedienen. Want als je inderdaad in een hypo of in een hyper gaat en de persoon in kwestie is flauwgevallen, kunt je hem niet meer vragen van hoeveel eenheden insuline moet ik hier nu toedienen. Al weten dat de persoon in kwestie diabetes heeft en weten dat de persoon in kwestie een hyper of een hypo kan krijgen en de symptomen herkennen en dan weten van, die heeft een hypo, ik moet hier druivensuiker gaan bijgeven, maar als die in coma zit, kan dat niet. Maar dan kan je wel bijvoorbeeld cola of Fanta in kleine hoeveelheden gaan toedienen, zodat die opgesuikerd wordt. Dus als de leerkracht, de trainer in een jeugdclub, de leider van de jeugdbeweging, weet wat de symptomen zijn en in een wettelijk kader een interventie mag doen, dan zijn we een grote stap verder. En dat is het grote probleem. Er was geen wettelijk kader voor. Alleen een verpleger of een dokter mochten ter plaatse komen, een diagnose vaststellen en er iets mee doen. Ja, als je daar een kind hebt of een persoon die daar aan een kwartier bewusteloos ligt, dat zijn dus cruciale tijd die je verloren kan gaan. Terwijl als men daar in de onmiddellijke omgeving iemand heeft die, mits de juiste instructies, een handeling kan doen, ja, dat is een wereld van verschil. En dat gaat nu een van de komende weken in actie schieten. Dat is een heel praktische toepassing van waar wij samen met verschillende andere organisaties voor hebben geijverd om die wet er eindelijk te krijgen en een verruiming van die wet. Waardoor dat die omgeving een beetje hetzelfde statuut krijgt van een mantelzorger. Want dat is wel erkend.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat een keer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten als het echt niet meer gaat. Laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. En als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper. Gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Maar juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat u uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen als ik moe ben of verwacht, dat het geloof in mij verstand ook zal leven. Laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft.
Beste luisteraars, welkom terug voor deze uitzending van het Zorgportret, waar we in gesprek zijn met mensen van de Diabetesliga. We hoorden het al in deze uitzending, heel wat mensen worden geconfronteerd met de ziekte. Ook familieleden of mensen in de jeugdclub kunnen zich allerlei vragen stellen over diabetes wanneer ze hiermee geconfronteerd worden. Het lijkt ons daarom niet verwonderlijk dat de Diabetesliga een uitgebouwde werking heeft.
Ja, de Diabetesliga is niet zo klein, inderdaad. Het hangt er vanaf met wie dat je vergelijkt, uiteraard. Zoals daar straks gezegd, ze hebben een VZW. Dus wij moeten ons geld ophalen door lidmaatschappen, giften, schenkingen, erfenissen, legaten die we krijgen. En we hebben twee programma's lopen op dit ogenblik waar dat we financiering voor krijgen van de Vlaamse overheid. En dat zijn twee sensibiliseringscampagnes, hebben we daar straks al geduid. Wat we nu ook meer en meer op aan het inzetten zijn, is we hebben een stukje verkoop via de webshop. Dat is het aanleveren van producten, geen medicatie, maar de toebehoren om als persoon met diabetes uw leven comfortabeler te maken. En we zijn ook meer en meer aan het inzetten op projectsubsidies, wat echt op Vlaams, provinciaal niveau, Vlaams niveau, Belgisch niveau, en we hebben zelfs nu een Europees project binnengehaald waar dat we wetenschappelijk onderzoek gefinancierd krijgen door bijvoorbeeld een overheid, nationaal of supranationaal, die ons daarin bijstaan. Dus we hebben verschillende bronnen waar we onze inkomsten uithalen. Er werken 23 mensen bij de Diabetesliga, maar dat is niet genoeg. Dus de Diabetesliga heeft meer dan 400 vrijwilligers die ons daarin bijstaan. Dus we hebben 19 afdelingen die actief zijn In die afdeling werken ook vrijwilligers. Onze bestuurders zijn allemaal vrijwilligers. Maar los daarvan hebben we ook vrijwilligers die een ander type van engagement opnemen. Zoals onze patiëntenexpert. Leo is een patiëntenexpert. Dat is een engagement die hij opneemt. Jury is eigenlijk een beetje een spokesman. Die voor zichzelf, maar ook voor zijn aandoening, type 1, niet bang is om daarover te getuigen. Dat zijn allemaal vrijwilligers die waardevol zijn voor ons. En die... de betaalde, de bediende die voor de diabetesliga helpen. Hè, want met 23 mensen het is onmogelijk om heel die taak te omvatten en om al die getuigenissen te kunnen doen of al die expertise te kunnen inzetten. En daarvoor doen wij beroep op die honderden vrijwilligers die daarin bijstaan.
Ja, dus jullie hebben een campagne nationaal via de website. Jullie gaan waarschijnlijk ook naar verenigingen om te spreken over diabetes. Jullie hebben een callcenter, om het zo te zeggen.
Ja, dat klopt.
Waar mensen kunnen aankloppen. Jullie hebben acties bij de overheid.
Ja.
En ook onderzoek.
Ja, wij doen zelf niet aan onderzoek, maar wij financieren wel onderzoek. Wij hebben nu al twee keer een fonds, we hebben een wetenschappelijk fonds. We hebben daar al twee keer een oproep rond gedaan. En op dit ogenblik zijn er twee onderzoeksteams. Eentje bij de VUB, UZ-VUB, en eentje bij UCLL. Die eerst specifiek aan onderzoek bezig zijn, die door de Diabetesliga gefinancierd wordt. En dat verloopt via de Koning Boudewijn Stichting, die dat allemaal hebben gepatroneerd en in goede banen hebben geleid. Dus we hebben eigenlijk al vier wetenschappelijke onderzoeksprojecten gefinancierd. En zijn we nu staan we voor een derde ronde van financiering. Dus zelf hebben we geen wetenschappers in dienst. Maar daarvoor doen we beroep op wetenschappers bij hogescholen of universiteiten die daar beter in beslagen zijn dan wij zelf en waar wij voor de centen zorgen.
En jullie rekenen dan ook op de vrijwilligers om mee die fondsenwerving te ondersteunen misschien?
Onze vrijwilligers zijn een zeer belangrijke bron van... eigenlijk zijn dat onze ambassadeurs. En dat is wat vrijwilligers voor ons betekenen. Dat zijn 400 mensen die voor de Diabetesliga de baan opgaan, getuigenissen doen, ook interviews laten afnemen, maar ook lokaal gaan spreken en dergelijke meer. Want mochten wij met onze 23 personeelsleden al die taken moeten doen, dan zouden we met 100 moeten zijn. Maar dat kunnen we niet betalen. Dus voor ons zijn die vrijwilligers en de getuigenissen die zij afleggen, zijn veel waard. Hè. Dat zijn letterlijk onze ambassadeurs. Vandaar dat we blij zijn dat we spokesmen hebben, hè, zoals Jury en zoals Leo, die gevormd zijn of die mondig genoeg zijn, die vanuit eigen ervaring kunnen getuigen wat die doet met hen, maar ook een bredere beleving kunnen weergeven. En dat spreekt mensen nog veel meer aan dan het zoveelste artikeltje of de zoveelste endocrinoloog of dokter Huppeldepip die komt vertellen van ja, wat is die ziekte en wat doet dat met een mens. Dat is allemaal een zeer theoretische benadering. Maar mensen in vlees en bloed voor u hebben staan die vanuit hun ervaring getuigen wat die specifieke ziekte voor hen betekent, zegt 1000 keer meer. Dat zijn de verhalen, hè, wat ook Radio Maria doet. Dat zijn verhalen brengen naar de mensen, is veel meer waard dan het zoveelste wetenschappelijk artikel.
Ja. Leo, voor u is dat een belangrijke taak op dit moment. En doet u dat al lang?
Al lang. Ik ben daarmee begonnen, februari, denk ik. Hebben ze mij gevraagd voor een eerste getuigenis te doen. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, de mensen waren... Dat was in een bedrijf. En die mensen die waren daar echt van aangedaan van... Betekent dat dat? En dat waren mensen die dus dagelijks bezig waren met medicatie op te stellen, research te doen, allemaal in het kader van diabetes. En de CEO is achteraf naar mij gekomen en gezegd... jong, uw getuigenis dat God die mensen echt in hun kop geklopt zijn, die gaan met veel meer motivatie nu werken, want nu weten ze waarom dat ze het doen. En dat heeft mij ergens gesterkt van, oké, dat heeft dan toch wel zo'n waarde, zo'n getuigenis. Dat is één aspect wat ik doe. Ik heb zo al een keer of 3, 4, denk ik, gesprekken of getuigenissen gehad. Zoals meneer directeur ook heeft gezegd, ben ik dus patiëntexpert en heb ik dus een 18-weekse opleiding gehad. Zowel over de algemene kanten verbonden aan diabetes, wettelijk, sociale impact enzovoort, als over de specifieke kant van de ziekte. Hoe zit een complicatie in elkaar enzovoort enzovoort. Welke behandelingsmiddelen zijn er, soorten insuline, soorten sensors, pompen. Dat hebben wij allemaal doorlopen. Nu, wat ik persoonlijk ondervond, en dat heeft mij ook gesterkt in die patiëntexpert, dat is op restaurant komen en wij doen dat regelmatig. Maar ik heb mij al een aantal maal mispakt dat je een menu kiest, dat je zegt, oh, hier zal nu toch geen suiker in zitten, dat je thuis komt en dat je zegt, patat, het is zover. Dat ik dacht, maar allee, nu in restaurants zie je tegenwoordig allemaal verwijzingen naar glutenvrij en allergieën en wat weet ik allemaal. Ja. Zeg maar suiker of koolhydraten, dat stond er nooit niet bij.
Ja.
En dat heeft mij ergens zo'n lampje doen gaan van, god, daar zou ik mij voor willen inzetten. En daar ben ik ook stilletjes aan mee bezig, om dus de horeca, of de horeca is een groot woord, althans een aantal horecabedrijven, warm te maken om dat te doen. Dus om echt te zeggen dat een diabetes zich veel meer op zijn gemak voelt als hij weet van, ik ga in dat restaurant eten, dan weet ik van de menu hoeveel koolhydraten, die bla en dat menu en dat gerechtje is. Dus ik kan dat pakken, dan moet ik zoveel spuiten. Kan dat, dan blijf ik beter aan, enzovoort. Want nu staat een diabetes in de 99% van de gevallen gewoon niks, hè?
Ja.
Dus geen informatie.
Natte vingerwerk.
Ja?
Wel, ik weet niet of jij dat nog hebt meegemaakt, Juri. Ik herinner me van de kampen die vroeger werden georganiseerd, dat er tabelletjes uithingen. In de keuken en dat de weegschaaltjes er ook waren, hè? En dat men zei een boterham met kaas, hè, dat is 100 gram van dit en 100 gram van en dat werd uitgerekend, dat zijn zoveel koolhydraten. Heb jij dat nog meegemaakt? Want recent bij de kampen is dat zo, hè? Overal die weegschaaltjes en die tabelletjes.
Eigenlijk niet, de kampen die ik heb meegemaakt, ja, daar spreek ik echt nog van, ja, jaren 80 was dat, hè? Dat was echt volop jaren 80. Ik mag niet zeggen dat dat natte vingerwerk was, want dat zou een beetje onrespectvol zijn naar de artsen die vrijwillig meegingen. Maar dat was eigenlijk uitgaande van, ja, iedereen eet een normale portie. En in functie van, laten we zeggen, de evolutie van de suikers van de afgelopen dagen en zo, werd die suiker wat bijgestuurd.
Ja.
Maar je moet ook zien, in die tijd werd er ook op een andere manier naar suiker gekeken.
Ja.
En ja, dat was het nog vaak een behandeling op basis van 2 inentingen per dag.
Ja.
Dus het is moeilijk om die dingen te vergelijken eigenlijk.
Ja, dat is wel veranderd ondertussen, want op die jongerenkampen sturen wij een zo breed mogelijk team van specialisten mee. Dus daar zit een arts bij, dikwijls een diëtiste, een verpleegkundige, diabetes-educator dan, een kinesist. Dus daar is, we proberen multidisciplinair, en dat zijn ook allemaal vrijwilligers die meegaan, multidisciplinair team mee te sturen. En dus die diëtist speelt een belangrijke rol. En we hebben zelf en dat is interessant dat Leo dat zegt, we hebben zelf een bestuurslid die een cateringbedrijfje begonnen is, een mobiel cateringbedrijfje, zo'n busje, zo'n caravannetje. En zij heeft zelf diabetes type 1. En naast haar prijzen hangen de koolhydraten en de waarden uit, de caloriewaarden van haar voeding. Dus je merkt dat hier en daar er inderdaad al een kentering komt. Dat is wel interessant om vast te stellen.
Ik stelde mij de vraag op restaurant. Wij hebben meer dan 1 miljoen diabeten. En voor die mensen wordt er dan op restaurants niks info gegeven. Dan denk ik toch, dat is een lacune in onze maatschappij. Dan moeten we ergens proberen op te vullen op de een of andere manier.
Ja, dat is een zeer goede opmerking, hè, want wij leren onze eigen leden om etiketten te lezen. Van opgelet, hè, daar staat op de etiketten staat er allemaal in zoveel koolhydraten, zoveel zetmeelen, zoveel dit, zoveel dat, zoveel suiker, zoveel vet, zoveel zout en dergelijke meer. En wij hebben zelf cursussen waar dat we onze leden aanleren om zo'n etiket te interpreteren. Maar in een restaurant, ja, dat is bewerkt eten. Hè? Wat is uw basisgrondstof nog? Dus je kunt dat niet meer berekenen.
Het is wel opmerkelijk dat je ervoor ijvert, Leo, alleen dat eigenlijk zeker aan te moedigen is. Maar als je kijkt, in Amerika zie je dat eigenlijk al regelmatig in veel ketens. Dat is één keer inderdaad per portie dat je bestelt van een steak met aardappelen of wat dan ook. Dat zoveel koolhydraten, zoveel vetten. Daar zie je dat eigenlijk al vrij regelmatig. Maar bij ons is dat
nog niet afwezig.
Niet. Ja.
En het is interessant dat jullie dat aangeven. Dat de problematiek complexer is dan alleen maar het suiker. Hè? Want het is niet enkel de suiker. Het is het suiker in combinatie met vet, met zouten en andere toegevoegde producten, hè, ja, wat dat wij bewerkt voedsel noemen. En dan heb je zoiets als ultrabewerkt voedsel. Dat is dikwijls wat dat de diepvriesmaaltijden bijvoorbeeld, de ingeblikte maaltijden, die zijn extra bewerkt om ze te bewaren, smaak mee te geven. Maar dat zijn allemaal producten die meer een impact hebben op een persoon met diabetes. Dus dat is heel belangrijk. En dat is toch nog altijd zo, een broodje aap dat circuleert. Ja. Suikerziekte, de oude terminologie, we zijn daar ook van afgestapt. Daarom spreken we van diabetes. Omdat suikerziekte nog bij veel mensen nog de link oproept van het heeft te maken met te veel suiker. Daarvan, je hebt het wel aan jezelf te wijten, je hebt te veel gesnoept en Bomma heeft te veel aan de pathekes gezeten en te veel pralinetjes in haar mond gestoken. Hè. Voilà, hè. Je moest maar van de chocolade afblijven. Ja, het is wel iets complexer dan dat. Hè. Suiker, het is niet omdat je lichaam het moeilijk heeft om suiker te verwerken, dat enkel en alleen maar de inname van suiker het probleem heeft veroorzaakt. Het is inderdaad veel complexer, zoals, en dat is goed dat Juri en Leo dat hebben gezegd.
Ja. Als ik daar even nog een klein dingetje mag bijzeggen. Wat betreft de complexiteit van die ziekte en de complicaties, heeft mijn toenmalige huisarts, want de mens is nu ook op pensioen, heeft toen gezegd, kijk, hoe lager uw suiker staat, hoe beter. Maar er zijn mensen, zegt hij, wiens suiker nooit goed is, nooit goed geregeld, en die toch geen complicaties krijgen. En er zijn mensen die verschrikkelijk hard hun best doen om hun suiker zo goed mogelijk te regelen en die dan wel complicaties krijgen. Om maar te zeggen hoe complex die materie binnen in uw lichaam te werk gaat. Hè. Je kunt alleen maar, ik heb daaruit geleerd, ik kan alleen maar mijn best doen. En als het misloopt, jongens. Hè.
Iedereen kent wel ergens het stoere verhaal van iemand die 95 geworden is, heel zijn leven gezopen heeft als een kanon, gerookt. Iedereen kent wel zo ergens iemand in de omgeving. Ja. En dat zijn de mensen, lucky ones, met ongelooflijk sterke genen. Ja. Ja, maar voor het grootste stuk van de bevolking geldt dat helaas niet. Nee. Dus als je levensstijl erop nahoudt, de meeste van ons die gaan eraan bezwijken.
Ja.
In deze diabetes zal dat net hetzelfde zijn. Er zal er ook 1 op 1000 zijn die mag doen wat hij wil. En die wordt 100 jaar zonder complicaties. Maar voor de meeste gaat liggen niet op, natuurlijk. Hè.
Getuigenissen, ook van de endocrinologen, met wie wij met de liga uiteraard regelmatig in contact komen, is ook dat zij aangeven hoe complex de behandeling van diabetes wel is. Hè. Als er 400 factoren zijn die diabetes kunnen triggeren, betekent dat ook dat er niet zoiets bestaat als een one fits all. Er bestaat niet 1 oplossing die je aan een type 2 kunt geven, of 1 golden bullet, een gouden kogelbehandeling die je kunt meegeven aan een type 1 patiënt. Dus ook voor die endocrinologen, specialisten, is het trial and error. Proberen en slaag het aan. Ah ja, nee, de dosis moet wat lager. En hier moet wat hoger. En die heeft misschien ook cholesterol. Ah ja, maar ja, behandeling voor cholesterol gaat ook ingrijpen op mijn diabetesbehandeling. Of de persoon in kwestie is misschien ook astmatisch en moet daar een medicatie voor innemen. Ah ja, maar dat medicijn gaat misschien inwerken of tegenwerkingen creëren op de diabetesmedicatie die ik inneem. En het is voor een endocrinoloog geen exacte wetenschappen en iedere patiënt individueel moet hij gaan behandelen en moet hij gaan kijken van wat dat werkt voor de A, zal nog niet automatisch werken. Iemand die dezelfde symptomen heeft, ook bijvoorbeeld een type 2 is en dezelfde fysieke verschijning heeft, en toch grijpt die medicatie niet aan, zoals bij patiënt A. En moet ik hier nu gaan proberen en gaan draaien aan het knopje om de juiste dosering vast. En dat maakt de behandeling van diabetes zo gecompliceerd. En gelukkig, zoals Juri getuigt, gaat de wetenschap met rassen schreden vooruit, maar er gaat nooit waarschijnlijk zo 1 wondermiddel ontstaan waarvoor je zegt, ah ja, daarmee zijn nu alle type 1's geholpen, of daarmee zijn nu alle problemen van een type 2 de wereld uit. Het zal altijd een combinatie van en blijven.
Ja, en het is ook dikwijls voor de verzorgers, voor de endocrinologen, een trial and error. Hè?
Ja, voilà. Ja.
Dus diabetes, dat doet iets met je lichaam, maar dat doet ook misschien iets met je portemonnee. Dus daar had ik het graag nog met jullie over gehad.
Daarover in mijn zin.
Nu, als ik even mag, en dat hoor ik toch, we mogen verdomd veel van geluk spreken dat wij in België wonen. Want ons zorgsysteem, en de terugbetaling van redelijk wat medicatie en hulpmiddelen is eigenlijk al geregeld in het Belgische zorgsysteem. Wij merken, en je refereerde daar straks naar, in Frankrijk, in Duitsland, in onze omringende landen, Nederland en Engeland bijvoorbeeld, is het anders geregeld. En soms kan het zijn dat bepaalde medicatie of een bepaald hulpmiddel in sneller terugbetaald wordt in een buurland dan bij ons. Maar doorsnee genomen zitten wij in België nog in de top van wat dat eigenlijk al omkaderd wordt. Dus dat is wat wij vernemen is dat een diabetespatiënt een groot stuk van zijn behandeling terugbetaald krijgt. Waarschijnlijk niet alles, maar wel een zeer groot stuk. En dat is al...
Ik wil graag beamen, Arnoud. Ja, absoluut. En ze zeggen, ja, we leven in de opzicht, zoals hij eigenlijk aangeeft, in het land van melk en honing. De honing misschien niet de goede referentie. Is maar om uit te maar in het geval van het type 1, en ik weet dat er een groot verschil is, Leo, type 1, type 2, dat die financieel anders behandeld worden, ben ik me er degen van bewust. Maar type 1 patiënten aangesloten bij een conventie, en ik hoop dat dat toch...
Dat is de meerderheid, ja.
Ja, die genieten toch van het voordeel dat insuline wordt sowieso al door het sociaal systeem terugbetaald. Het testmateriaal is ook gratis. Dat was vroeger niet het geval. In mijn jeugd was dat eigenlijk een redelijk dure aangelegenheid. En dan durf ik daar gemakkelijk een cijfer op kleven. Dan spraken we in de jaren 80 van een bedrag toch van 7.000 à 8.000 frank per maand. Dus omgerekend €200... Maar geïndexeerd zou dat vandaag natuurlijk wel een pak meer zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk aan het weggevallen. De enige kost, de directe kost die ik eigenlijk heb, dat is eigenlijk de naaltjes die ik moet kopen. Ja. Een doos kost afhankelijk van apotheek tot apotheek, alleen af rond 15, 16 euro.
Ik wou juist hetzelfde zeggen.
Dat zijn 10, 15 dosjes per jaar. En oké, €100 is gevoelsmatig niet voor iedereen hetzelfde, maar ik wil zeggen, die 200, €300 op jaarbasis... Dat gaat normaal gezien voor de meeste mensen geen probleem zijn. Maar er is wel één, op een ludieke manier, een nutteloze kost die ik er graag wil bij vermelden. En dat is eigenlijk een nutteloze sponsoring aan de Coca-Cola Company. En wat bedoel ik daarmee? Het is heel gek hoor. Ik reis graag. Door middel van het vliegtuig. Ik weet, het is niet ecologisch, maar ook eens wat. Ik wil altijd cola bij mij hebben. Waar ik ook ga, als ik met de wagen rijd, ik ga het straat op. Ik heb altijd cola bij mij. Dat is echt een wonderdrank voor suiker bij te tanken.
Ja.
En dat geeft altijd een probleem op de vlieghaven. De vlieghaven.
Want waar
ben je de controle door?
Je moet dat inleveren. Fles,
maximum 10 centiliter. Dus per reis koop ik 2 flesjes cola die ik dan eigenlijk terug in de vuilbak gooi.
Ja.
2 flesjes bij als ik binnenkom. En dan op vliegtuig stappen, dan nog snel een flesje cola en zo verder. Dus dat is eigenlijk een totale nutteloze kost. Dat je denkt, oké, diabetespatiënten worden daarbij niet in rekening gebracht in heel dat verhaal.
Ja, ik denk qua medische kost dat voor mij die diabetes voor 85-90% terugbetaald of dat ik niks moet insteken, zijn die naaltjes... die je dan zelf nog moet kopen. En ik neem ook nog ter versterking 1 pilletje, wat ik zelf moet betalen. En voor de rest, alle insuline, pennen van insuline, en dat zijn er dan 2 verschillende, dag en nacht insuline, uw materiaal, de stripjes, de doosjes voor te meten, nu de sensor ook, die voor u al gezet is, voor mij morgen geplaatst gaat worden. Dat is allemaal gratis. Als je dat dan vergelijkt met een onnozel doosje naaltjes dat je moet kopen per half jaar, dan zeg ik, laat dat zo. Hè.
Ja, en dan moeten we...
Dankbaar dat dat dan onder beschikking staat.
En dan moeten we weten dat bijvoorbeeld mensen die het financieel moeilijker hebben, afhankelijk van het statuut bij de mutualiteit, ook daar nog een verhoogde tegemoetkoming kunnen krijgen. Dus ik denk dat zorgsysteem in België... Dat functioneert goed. Kan het beter? Ja, natuurlijk. Er is altijd ruimte voor verbetering. En Leo is daar nu een getuige van. Recent heeft men de terugbetaling, of gedeeltelijke terugbetaling, tot gehele terugbetaling van sensoren, wat dat Jori al heeft, voor de zwaardere categorie van de type 2's ook mogelijk gemaakt. En dat is nu in een testfase waarbij men uitgaat van hoeveel mensen gaan daarop op inschrijven. En dus je merkt inderdaad wel langzaam, maar zeker, dat er daar een verbetering optreedt en men is dat systeem meer en meer aan het fine-tunen. En helemaal in het begin van het programma heb je gezegd, of was het in de introductie, dat je wou peilen naar mijn motivatie om hier te komen werken. Wel, daar gaat het nu over. Ik heb mijn hele carrière in de privé achter de rug. Ik ben een 11-tal jaar geleden naar non-profit overgeschakeld, onderwijs, culturele sector. Maar binnen de diabetesvliegen heb ik voor de eerste keer het gevoel dat samen met de collega's en samen met die vrijwilligers dat je werk doet dat een werkelijke, wezenlijke impact heeft op het leven van mensen. Als wij samen met onze vrijwilligers en samen met onze collega's kunnen wegen op de besluitvorming, op de wetgeving, en je krijgt er een wet als de bekwame helper door, je krijgt een aanpassing van de terugbetaling van het zorgsysteem, van bijvoorbeeld die sensoren voor type 2-patiënten, je krijgt dat erdoor, dan weet je dat je met uw bescheiden bijdrage de impact hebt gehad op niet op het leven van honderden, maar van tienduizenden mensen. En dat is iets wat ik tot daarvoor nog nooit heb meegemaakt. Dat je werkt, dat je actief kunt zijn in een organisatie die impact heeft, maar daadwerkelijke en aantoonbare impact heeft op het leven van mensen. En wel, daar word ik nu gelukkig van. En daarvoor sta ik... Ik ben niet gelukkig van het feit dat die ziekte er is. Hè. Begrijp me niet verkeerd. En ik zou willen dat ze veel kleiner is en de impact op het leven van de mensen veel kleiner is dan vandaag. Maar daarvoor sta ik wel op. En daarvoor denk ik echt van... Ja, oké. Okay. Een keer een slechte dag, dat vergeet ik zo. Want je zegt, oh, je bent hier nu echt aan het werken met en voor mensen. En daar is een hele belangrijke motivatie voor mij.
Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Ja, we zijn heel dankbaar dat we hier mochten komen vanuit Radio Maria. En we willen deze uitzending brengen ook om al de mensen die met de ziekte geconfronteerd worden, ja, een hart onder de riem te steken door gewoon er aandacht voor te hebben. Ja, we willen luisteren naar jullie verhaal. En misschien hebben jullie zelf ook nog een boodschap voor onze luisteraars. Ik weet niet, kijk naar Jori.
Joris, ja, die komt een klein beetje onverwacht.
Sorry.
Wel, ik denk Jori, ja, ik denk als ik voor jou mag spreken, dat jij het al gezegd hebt. Jij hebt een half uurtje geleden gezegd, laat die ziekte geen te grote impact hebben op je leven.
Nee, inderdaad. Ja, laat je niet...
Probeer dat zoveel mogelijk te doen, dat vind ik...
Ja, want ja, je kan nog echt wel... een gewoon leven leiden en met de hulp van de wetenschap. En hoe meer mensen geïnformeerd zijn over de ziekte, ja, wordt het eigenlijk alsmaar gemakkelijker.
Ja, absoluut. En ik denk dat de toekomst daar eigenlijk waarschijnlijk nog veel aangename verrassingen voor ons in petto zal hebben. Ik weet niet de welke. Ja, we zien wel. Maar ik denk met hetgeen dat er vandaag is, dat we eigenlijk al heel ver kunnen springen.
Eigenlijk is dat een beetje de officieuze, niet de officiële slagzin van de diabetesligam. Eigenlijk zeggen wij van, wij willen het mogelijk maken voor personen met diabetes dat ze een zo goed en comfortabel mogelijk leven kunnen leiden en dat ze er maar beter kunnen mee leren leven. Waarbij we niet alleen zeggen van, jij als persoon met diabetes, je moet ermee leven, hè, want... Het is er en het zal er altijd zijn, maar er is een zeer goed en comfortabel leven mogelijk als je houdt aan een aantal richtlijnen. Maar met de boodschap van je kunt er maar beter mee leren leven, willen we ook naar buiten treden en zeggen van als 1 op 10 Belgen diabetes heeft, dan ken je automatisch in je omgeving personen met diabetes. Het is er, het zal niet onmiddellijk weggaan en je kunt je maar beter aanpassen aan het feit dat er rondom u misschien af en toe een keer iemand is die op zijn eten gaat letten of die bepaalde zaken niet wilt drinken of dergelijke meer, omdat hij diabetes heeft. En het moet normaal zijn dat mensen naar een restaurant gaan of een café zijn en op een zeker moment een insulinespuit oppakken en zichzelf prikken. Dat is niet vies, dat is perfect hygiënisch en die moeten zich niet gaan terugtrekken in het toilet om ergens in een achterkamertje zich een dosis te gaan toedienen, omdat dat gewoon een deel uitmaakt van het leven. Niemand gaat zich de vraag stellen dat als een baby begint te krijsen en de mama zit daarbij en dat is een zeer jonge baby, dat die opeens borstvoeding begint te geven. Daar stelt men zich geen vragen meer over. Maar dat een persoon met diabetes in een restaurant opeens merkt van oei, ik sta te laag en ik moet mijn medicatie toedienen, dan kijkt men nog iets raar op en dan zegt van oei, dat is vies. Gebruikt die drugs of dergelijke meer. Nee, en dat soort van abnormaliteit in de reactie van de omgeving, dat is wat wij eruit willen krijgen. Het normaliseren van het gegeven, dat is wat wij naar ijveren. En dus, vandaar het tweede deel, je kunt er maar beter mee leren leven.
Ja, een stukje zelfkennis, maar ook aandacht voor wat er leeft bij iemand anders eigenlijk.
Ja, klopt.
Beste luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. We danken u voor uw aandachtig luisteren. We wensen u verder nog een mooie dag en tot een volgende uitzending.